Gemeente, ik heb voor u de volgende mededelingen. En die gaan over de diensten van volgende week zondag 29 december. In de morgendienst hoopt dominee Pevenooi uit Lekkerkerk u voor te gaan. En in de avonddienst dominee K. Hak uit Groot-Ammers. De collecte van vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Ontmoeting. En de tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke gemeente. Voor de data en de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Laten wij nu met elkaar deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen en die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die zal komen. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar uit Psalm 68 vers 1 en 2 zingen. De Heere zal opstaan tot de strijd. En ook het tweede vers, maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Wij zingen Psalm 68 en daarvan vers 1 en 2. Laten wij onze geloofsbelijdenis beantwoorden door Psalm 130 het derde vers te zingen. Ik blijf de Heere verwachten. Psalm 130 en daarvan vers 3. In gehoorzaamheid aan het heilig woord van God en in dankbare verbondenheid met de kerk van Jezus Christus van altijd en van overal doen wij belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. Vanmorgen doen wij dat met de geloofsbelijdenis van Nicea. En u mag stil met mij meebelijden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde. Van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens is geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen is opgestaan naar de schriften. En is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. Van waar hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest. Die Heere is. En die levend maakt. Die van de Vader en van de Zoon uitgaat. Die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zullen wij nu met elkaar gaan bidden? Heere almachtige God en eeuwige Vader, u brengt ons deze morgen opnieuw bij elkaar. Wij danken u daarvoor dat u ons deze extra dienst bij het kerstfeest, het geboortefeest van uw Zoon, geschonken heeft. Dat wij opnieuw uw woorden mogen horen, het evangelie, de verkondiging uit het woord. Heren, wij zijn ons bewust van al deze voorrechten. Zeker ook als wij weten dat vele christenen in deze wereld dat niet kennen. En dat vele christenen in deze wereld niet leven in de vrijheid die wij wel mogen ontvangen. samenkomen onder moeilijke omstandigheden, van vervolging, van een kapotgeslagen kerkelijk leven, van mensen die vijandig gezind zijn. En wij mogen hier in alle rust, in vrede, zonder dat iemand ons iets in de weg legt, uw woorden horen. Wij danken u daarvoor, Heren. En we zijn ons ook wel bewust van het verschil met vele anderen. En we zijn ons ook bewust dat het ons makkelijk ook gemakzuchtig kan maken. Dat we het voorrecht niet meer zo zien. En misschien wel zelfs met een zucht hebben gedacht, vanmorgen is het nou alweer kerk. En moet ik alweer? Heren, help ons om van die houding af te komen. Wij ontvangen een voorrecht van u. En wij bidden u, Heren, laat dat voorrecht ook vanmorgen in ons hart en leven schitteren. Het wonder van uw menswording. Zoals we dat hebben beleden. Met die oude woorden die al zo lang meegaan. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden. Heere God, de omgekeerde wereld. De wereld is vol van mensen die als God willen zijn. En die een uiterste poging doen om goddelijk te leven. De geschiedenis wordt vervuld door de God die mens wordt. Die zich zo vernedert dat alle heerlijkheid, alle glorie in de hemel is achtergebleven. En dat u mens werd zoals alle anderen, onze gelijken. In de gedaante van ons vlees, sterfelijk, beperkt, tot het kruis erop volgt, de dood, om onze zonde. Heren, wij danken u dat wij kerst mogen vieren in dat licht. Het woord is vlees geworden. Sterfelijk, eindig, om aan het kruis goed te maken wat wij hebben misdreven. Heren, we bidden u, laat de vrucht van uw komst in ons leven gevonden worden. Dat wij leven uit zijn dood. En dat wij zijn komst in heerlijkheid zullen verwachten. Ik blijf de Heren verwachten, zo zongen wij met Psalm 130. Een oude psalm die wij met Israël mee hebben gezongen. Een psalm vol van verwachting. Vol van verwachting van uw ingrijpen, van uw komst, Heere Jezus, van de Messias. Maar die psalmen die zingen wij nog steeds, ook al weten wij dat u gekomen bent. Want wij verwachten uw tweede komst. U zult komen op de wolken van de hemel. En alle oog zal u zien. En zo zongen wij ook in dat licht, ik blijf de Heere verwachten. Heere, misschien is het ook van ons blijven haken. Ik blijf. Nou, zo blijvend zijn wij niet. Wij kunnen zo gemakkelijk weer overgaan tot de orde van de dag. U kent ons hart, u weet het. Hoe we haken naar dit leven. En hoe de verwachting kan doven. En daarom bidden wij u, Heer, gebruik ook de dienst van deze morgen. Om de verwachting in ons hart aan te vuren, te ontsteken. Om ons voor het eerst en opnieuw toekomstgericht te maken, wachtend op die grote toekomst waarin uw glorie en heerlijkheid aan de dag gelegd wordt. Heere, zegen ons deze morgen met uw woorden, leid ons door uw Heilige Geest en geef dat het zo mag zijn dat we hem zullen zien en door hem worden aangeraakt. Gedenk ons in alles. Zegen de broeders van de kerkenraad. Zegen onze organist, zegen de mensen die voor de uitzending zorgen of op onze kinderen passen. Wees met ons allen hier in het spreken, in het luisteren. Heren, we vragen u dat, dankend en biddend, in Jezus' naam. Amen. Wij lezen met elkaar op twee plaatsen de Bijbel. En we lezen allereerst uit Jesaja 9, vers 1 tot en met vers 6. En daarna uit de brief van Paulus aan de medewerker, de medearbeider van hem, Titus, hoofdstuk 2 in zijn geheel. Jesaja 9 en Titus 2. En daar luidt het heilig en gezaghebbend woord van God als volgt. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die woont in het land van de schaduw des doods over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt het volk vermenigvuld, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht. Gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf van degene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergene die streden met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden, tot een voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Aan de grootheid deze heerschappij en deze vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen. En dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De naijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. Dan lezen wij nu uit Titus 2. Doch gij spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt. Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid. De oude vrouwen insgelijks, dat ze in haar dracht zijn gelijk de heilige betaamt, dat ze geen lasteraars zijn, zich niet als veel wijns begevende, maar leraressen zijn van het goede. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads hebben van ulieden te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden, verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat niemand u verachte. Dit is het woord van God. U bent zalig als u dit woord hoort, bewaart en daaruit leeft. U krijgt nu de gelegenheid om uw gave voor de Heer en zijn koninkrijk te geven. En we zingen dan uit de lofzang van Zacharias, vers 4 en vers 5. Gaat het over die verschijning van de Heere. Dus wordt dus Heer een volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En we zingen ook verder, die nooit in schoner glans verscheen. Dan moet u denken aan wat Paulus hier ook schrijft over de komst van de Heer, onze zaligmaker. En we zingen ook verder met het vijfde vers, voor elk die in het duister dwaalt verstrekt deze zon een helder licht. De lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. Gemeente, laten we als amen op de verkondiging met elkaar Psalm 89, vers 7 en 8 zingen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89, vers 7 en ook vers 8. Gemeente des Heren, het woord van God, onze tekst voor deze tweede kerstdag morgen, is uit Titus 2, vers 11 tot en met vers 14. Want de zaligmakende van de genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons alle. Ik zal even de Statenvertalingen voorlezen. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende en matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Misschien wel goed om je Bijbel open erbij te houden. Het is best wel een hele volle tekst die veel van ook van ons zal vragen. En met het woord erbij weet u wat beter de weg in deze tekst, denk ik zo. Gemeente, wat heeft kerst u gebracht? En eigenlijk zou ik u nou een poosje de tijd moeten geven om daarover na te denken. Wat heeft kerst u gebracht? Zo die vier adventsweken. De eerste kerstdag waarin u het woord van God hoorde uit Lucas 2. Twee verschillende invalshoeken. Maar wat heeft het u gebracht? U kunt mij natuurlijk nu geen antwoord geven. Maar u denkt wel na. En dat is ook de bedoeling. Want Paulus laat hier ons iets zien. Hij leert ons dat de genade die God laat verschijnen het nodige brengt. Dat het flinke gevolgen in ons leven wil hebben. En ik hoop eigenlijk dat je bij jezelf denkt, ja, dat heeft mijn leven echt op zijn kop gezet. De impact van de komst van de Heer Jezus is enorm. Het heeft de wissel van mijn leven beslissend omgezet. Vroeger leefde ik zomaar wat, maar nu leef ik bewust. Met innerlijke overtuiging. Nou, dat is wel het punt wat Paulus richting zijn medearbeider Titus maakt. Titus was voorganger op Kreta. Maar hij was niet de enige voorganger daar. Er waren meer predikanten actief. En wat ze verkondigden kwam misschien wel aan, maar had een hele andere uitwerking dan Paulus hier voor ogen heeft. Een hele andere uitwerking dan het evangelie dat hij bracht. Wat is die boodschap van Paulus? Nou, daar schrijft hij in vers 11 over. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En daarom heeft Paulus het over onze levenswandel. Hij verbindt die aan het evangelie. Daar heeft dat kleine woordje, jongens en meisjes, waar onze tekst mee begint, mee te maken. Bijbellezen is best wel ingewikkeld, maar het begint wel met dat je heel bewust leest wat er staat. En de inzet hier is het woordje want. En de juffrouw heeft jou vast uitgelegd op school, als je want leest, dan komt er daarna een uitleg. En de uitleg die Paulus hier geeft, is dat de zaligmakende genade van God verschenen is aan alle mensen. En die heeft, zoals ik al zei, invloed op onze levenswandel. Die wil een enorme impact uitoefenen op je way of life. Ik vroeg je om even na te denken erover. Wat heeft kerst je gebracht? Maar denk ook alvast maar na wat het zou moeten zijn in je leven. Wat het als goed is de uitwerking is van kerst in je alledaagse bestaan. Daarover zo nog meer, daar kom ik nog wel op terug. Eerst kijken we even hiernaar. Gods genade is verschenen, zegt Paulus hier. Dat zijn woorden waar je echt wel even over mag nadenken en bij mag verwijlen. Wat is dat mooi, hè? Gods genade is verschenen. Wat is dat, hè? Verschijnen? Verschijnen is dat je eerst iets of iemand niet ziet, maar dan komt die voor de dag. zoals het licht in het donker aangaat. Bij ons in Ede wordt 's avonds de kerktoren aangelicht. Als de zon ondergegaan is, dan gaan de schijnwerpers aan. En dan zie je die toren zo verschijnen. Heel mooi, zo in het donker van de nacht. Juist in het donker is dat zo mooi. Ja, donker is het. Het is aardedonker. Het is een duistere bedoeling hier beneden. De wereld waarin we leven wordt gekenmerkt door inktzwarte duisternis. En wij maken deel daarvan uit. Die duisternis die kenmerkt ook u, jou en mij. Duisternis omdat wij geen licht en geen zicht hebben op God. Ons verstand is verduisterd. Als het gaat om God en goddelijke zaken. En als je God niet ziet, als je God niet kent, dan leef je zomaar wat. Dan leef je zeker niet voor hem. Dan heb je, hoe je het ook verpakt, een duistere levenswandel. Of je nou vroom of werelds leeft, dat maakt niet uit. En zelf het licht aandoen, dat gaat je niet lukken. Maar nu schreef Paulus hier, Gods zaligmakende genade is aan jou verschenen. Daar heb je niks aan gedaan. Het licht is aangedaan voor jou. Hoe dan? Nou, dat kan je op alle mogelijke manieren in de schrift horen. Dan hoor je iemand zeggen, die zegt, het behaagde God om zijn zoon aan mij te openbaren. God die deed het licht in je leven aan. Hij komt met zijn zoon. Het liefste werk van de Heilige Geest is om de Heer Jezus aan jou, aan u te laten verschijnen. Ik hoop dat je zegt, ja, ik heb het licht gezien. En wat zie je dan? Wat zie je dan? Dan zie je Gods zaligmakende genade, al zo lang beloofd met het oog op de komst van de Heer Jezus, want hij maakte het waar. En in hem verschijnt Gods zaligmakende genade in eigen persoon. Jesaja's profetische woorden die wij hebben gelezen, honderden jaren voor Christus, wezen vooruit op hem. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En nu is de ban van de duisternis gebroken. De slavernij is ten einde. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. En als Simeon dit kind in zijn handen houdt, dan hoor je hem God loven. En hij zegt, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die u bereid heeft voor de ogen van de volken. Een licht om de heidenen te verlichten. Heb je hem gezien? Heb je hem gezien? Wat een wonder, hè? Als Paulus over deze dingen schrijft en hieraan terugdenkt. Die eerste keer dat God het licht bij hem aandeed. Dan hoor je hem, ook al is het vele jaren later, nog steeds vol verwondering stamelen. Hij schrijft het aan de Korintiërs. Hij is ook aan mij. Ook aan mij verschenen. Ook aan mij. Wat is dat heerlijk als je dat ontvangen mag. Ook aan mij. Het gaat over zoveel meer dan alleen Christus' eerste komst met kerst. Zoals we die vandaag de dag gedenken en vieren. Daar mag je natuurlijk vandaag zeker aan denken. Hij, de zaligmaker, is verschenen. En daarom vier jij gisteren in de kerk kerstfeest, hè, jongens en meisjes. Zeker. Maar wat een belofte is dat ook. De zaligmakende genade. Je verdient het niet, je koos zelf voor de duisternis. Maar hij verschijnt je wel. En Christus ging voor ons onze duisternis in. Johannes schrijft dan in zijn evangelie, het woord is vlees geworden. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van de genade en vol van waarheid. En dat komt zo in deze duistere wereld aan. En waar je hem gaat zien, daar verschijnt Gods genade jou. Hij is verschenen, zegt Paulus hier zelfs. En daarbij die woorden waar je misschien wel even over na moest denken, aan alle mensen. Hoe zit dat nou? Hij is verschenen aan alle mensen. Is het niet iets heel persoonlijks dan? He? Hoe kan het nou dat de Heer Jezus aan alle mensen verschijnt? Dat kan toch niet in deze wereld? Hij is bij zijn geboorte helemaal niet aan alle mensen tegelijk verschenen. Wel, zo mogen we weten, verschijnt Gods zaligmakende genade op alle plaatsen door de voortgang van de evangelieverkondiging. Er zijn mensen die wel die kant op gaan en die zeggen, ja, aan alle mensen, dat is voor iedereen beschikbaar. Ja, zeker, dat is voor iedereen beschikbaar, maar het is niet overal tegelijk. Paulus schrijft hiervoor, en dat hebben we ook gelezen, over die verschillende groepen in de gemeente. Hij schrijft over oude mannen, over oude vrouwen, over jonge mannen, over jonge vrouwen. Hij schrijft over mensen die vrij zijn, over mensen die slaaf zijn. En hiermee, met deze woorden, aan alle mensen bedoelt hij al die groepen die hier zo in de gemeente te zien waren. Alle soorten mensen. Gods genade verschijnt op zo'n manier dat hij geen onderscheid maakt. Of je nou man of vrouw bent, of je nou hoog in de sociale ladder staat of laag onderaan, dat maakt niet uit. Gods genade verschijnt zonder verschil. En belangrijke gemeente nog dan de vraag hoe dat nou precies zit met die uitspraak alle mensen, is de vraag, heb jij hem gezien? Heeft u hem ontmoet afgelopen kerst? En heb je hem zo gezien dat je werkelijk genade ontvangen hebt? Want dat is het verschil wat wel groot is. Het verschil tussen buitenste duisternis of het licht van het leven. Want als Gods genade je verschijnt, dan maakt dat je zalig. Paulus maakt een stapje en wij doen het ook. We zullen er totaal 4 maken. Het tweede stapje wat ik met u maak is wat het wil doen in ons leven. Als hij je verschenen is. Je zou kunnen zeggen dat kan je samenvatten met het woordje onderwijzen. Het onderwijst ons. Kijk, als iemand het licht gezien heeft, dan merk je dat wel. Hoe iemand is en hoe wat hij zegt en wat hij doet. En daarom vroeg ik je bij het eerste om over dat na te denken van nou, wat maakt dat nou los in mijn leven? Wat doet dat nu? Wat zijn de gevolgen voor uw levenswandel? Als God zalig maakt en die genade je verschijnt, dan gebeurt er namelijk heel wat. Als je door Christus komst het licht ziet. Nou wat dan? Dat zegt Paulus in vers 12. Die onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dat zijn woorden om over na te denken. En dat gaan we zeker ook vanmorgen doen. De genade van God verschijnt je niet alleen maar om je zalig te maken. Even heel plat gezegd, gemeente. Gods genade en het kerstfeest dat we zo mogen vieren is niet alleen maar iets waardoor wij, als we geloven, een toegangsbewijs krijgen tot de eeuwige heerlijkheid. Dat zou genade zo goedkoop maken. Dat zou Christus komst verlagen tot iets waar je alleen zelf maar wat aan zou hebben of zo. Nee, dat is nou precies het probleem wat Paulus aankaart richting de voorgangers op Kreta. Waar hij Titus tegen wapent. Genade zonder impact. Waarbij je leven volgens het oude duisterliedje voortgaat. Dat heeft niets met de komst van de Heer Jezus te maken. Want die onderwijst ons, die leert ons het nodige. Het nodige voor onze levenswandel. En als Paulus onderwijzen schrijft, dan gebruikt hij het woordje pedagogiek. Dat kent u misschien ook wel ergens van. Opvoedkunde. Genade voedt ons op. Zo is hier de gedachte. Genade voedt ons op. Op een kerstdag zoals deze, waar we Christus verschijnen, gedenken, geldt dit des te meer, gemeente. Gods zaligmakende genade is verschenen. U heeft daar gisteren over gehoord in Lucas 2. Paulus wijst ook terug naar deze gebeurtenissen. Hij is verschenen, maar hij blijft ons onderwijzen. Hij gebruikt hier een woord om uit te drukken dat er een soort verschil zit in tijd. Het ene is gebeurd, het heeft plaatsgevonden, maar het andere, dat blijft maar doorgaan. Genade die verschenen is, blijft ons onderwijzen, blijft ons opvoeden, blijft ons disciplineren, blijft voortdurend een beroep op je doen, om eruit te leven, om ernaar te handelen, uit het besef dat de Heer Jezus je verschenen is. Hoe dan? En wat zijn dan de gevolgen? Nou ja, je kan luisteren naar de Heer Jezus zelf. Als de Heer Jezus, nadat hij zijn jeugd heeft doorgebracht in Nazareth, begint te verschijnen, dan hoor je hem vanzelf al spreken. En een van de woorden waarmee hij opent is: bekeer je. Want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Hij sluit bijvoorbeeld zijn langste preek af, de bergrede, met een oproep om ernaar te leven. Niet een ieder die zegt: Heere, Heere, die komt het koninkrijk van God binnen, maar die dat doet. De wil van mijn Vader die in de hemel is. Genade heeft gevolgen. Het leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verzaken. Je kan ook zeggen verloochenen. En dat is nogal wat. Paulus schrijft aan de voorganger Titus, actief op Kreta. Hij is werkzaam daar in de gemeente, de christelijke gemeente. En hij moet daar, zo zegt Paulus in vers 1 en vers 15 nog een keer, hij moet daar over de gezonde leer spreken. Daar is dit een onderdeel van. Hij moet een gezonde leer met des te meer kracht verkondigen, omdat er blijkbaar sprake is van goddeloosheid. Goddeloosheid, ja, en dat in de christelijke gemeente zelfs. Hoe wil je het hebben? Hoe wil je dat nou hebben? Dat je dat buiten de muren van de kerk verwacht, dat is misschien evident, dat is logisch, duidelijk. Maar binnen de muren van de gemeente? Of zeg je ja? Dat begrijp ik nou eigenlijk wel. Dat begrijp ik wel. Ik heb mijn eigen hart. En ik weet wat daarin leeft. En zo is het toch, gemeente. Als we hier zo over deze dingen nadenken, dan is het niet een kwestie van wijzen naar anderen. Maar dan is het ook de hand in eigen boezem. Of komt het hier niet voor en hier in Haastrecht? Goddeloosheid binnen de christelijke gemeente. Maar waar moet je dan aan denken? Goddeloosheid. Dat kan natuurlijk heel bruut verpakt worden door mensen die heel openlijk zeggen: ja, ik geloof niet in God en hij bestaat niet en zo. Maar dat kan je natuurlijk ook heel vroom doen. Dat je God wegdrukt uit je leven. Zoals Paulus het aan de Romeinen verwoordt in hoofdstuk 1 vers 18. De toestand van het heidendom, maar dan in de gemeente. Mensen die God wegdrukken uit hun leven. En dat uit zich in allerlei immoreel gedrag. Dat wat heilig moet zijn is niet veilig. En ook niet heilig. Gods geboden worden met de voeten getreden. Omdat het nou eenmaal moet kunnen. Doe wat je wil. Volg je eigen hart. Luister naar je gevoel. Als het goed voelt dan... Misschien ligt het aan mij hoor, maar ik hoor het heel veel christenen wel zeggen. Als het goed voelt, dan ja, dan mag het ineens allemaal. Dan gaat het over levenswandel, allerlei keuzes die daarin gemaakt worden. Als het goed voelt. Kijk, daarmee kom je aan op het punt waar Paulus hier vanmorgen de vinger bij legt. Als het goed voelt. Nee, nee, leert Gods genade je. Genade voedt je op om wereldlijke begeerten te verzaken. Te verloochenen, verlangend naar het model van deze wereld. Volgens het principe van de wereld. En wat is dat principe? Nou, wat al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, de hoogmoed van het leven. Dat is niet uit de Vader, maar uit de wereld. Dat haal ik uit 1 Johannes 2 vers 6. Al wat uit de wereld is, de begeerte van de wereld. Wat is de begeerte van de wereld? Ikke, ikke, ikke. Het gaat om mij. De begeerte van de ogen. Wat je ziet is what you get. Wat je ziet, dat heb je. Daar gaan je ogen naar. Niet voor niets word je voortdurend 24/7 geprikkeld door al die informatie. Al die reclame. Al die dingen die je willen verleiden. En de hoogmoed van het leven. Het draait om mij. Maar het gaat helemaal niet om mij. en wat mijn hartje begeert. Maar het gaat om God. En als Hij mij verschijnt, dan leert Hij mij om mijn eigen begeerten te verloochenen. Kort gezegd, nee te zeggen tegen alles wat u verlangt. Er afstand van te nemen. Nou, gemeente, iedereen die zichzelf kent, weet dat je dat makkelijker kan zeggen dan doen. Daar is echt genade voor nodig. En daarom verschijnt de Heer in zijn genade. Door de kracht van de Heilige Geest. Anders leer je het nooit en komt het niet van de grond in uw leven. Dat is de ene kant die Paulus benadrukt. De impact van genade. In het verloochenen. In het nee zeggen. De andere kant is er ook. Gods zaligmakende genade leert ons om ook christelijk te leven. Om in de wereld van nu sober, bezonnen te leven. Hoe zag uw tafel er gisteren uit? Was dat een christelijke kersttafel? Hoe ziet uw levensstijl eruit? Sober, bezonnen. Bezint eer ge begint. Het gaat hier eerst om de omgang met jezelf. Het controleert je verlangens. Genade gaat aan je ogen, aan je verlangen vooraf. De controle op je keuzes. Je denkt eerst na. En dan doe je. Zoals Paulus het onderweg naar Damascus ging vragen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Het leert ons, dat is het tweede, om rechtvaardig te leven. Daar ligt meer de focus op je naaste. Ben je een rechtvaardige tijdgenoot? Iemand die te vertrouwen is in je familie, in je werkring, op school, hoe je met elkaar omgaat. Rechtvaardig, dat heeft alles te maken met Gods geboden. Je naaste liefhebben als jezelf. De tweede tafel van de wet. Het gezag, het huwelijk, het leven, het bezit, je betrouwbaarheid. Nou, zo leert genade je rechtvaardig daarmee om te gaan. En met het oog ook op je naaste. En het laatste waar Paulus het over heeft, is dat het ook gaat over jouw verhouding met God. Het leert je God zalig te leven. Hier kan je ook het woordje godvruchtig lezen. De vrucht van de omgang met God is dat jouw leven zich weer richt op God. Het is precies de beweging met kerst. De Heere verschijnt je, Hij zoekt je op en jij gaat weer Hem zoeken, Hem dienen. Dat betekent dat in jouw leven de vrucht van de omgang met God groeit. Liefde, wijsheid, geduld, zachtmoedigheid, ga zo maar door. Het groeit. En daar ben je nooit klaar mee. Dat moet doorgaan. Dat is een levenslange les. En daarom verschijnt Gods genade je en blijft je opvoeden en onderwijzen. Nou, ik vroeg je om van tevoren na te denken over wat is nou de impact in mijn leven. Ik weet niet wat je van tevoren dacht en wat je nu denkt. Ik hoop ergens dat je zegt, ja, dit is ook mijn verlangen. Maar wat heb ik die genade van God nodig? Zonder kan ik niet. We gaan nu verder met een volgend stukje van deze tekst. Verwachten zou je kunnen zeggen bij vers 13. Want het licht gezien hebben en tot Gods genade je verschijnt, heeft nog een ander gevolg. Het leert je niet alleen maar een nieuwe levenswandel, maar doet je ook iets verwachten. Een nieuwe verschijning zelfs. De Heer Jezus, jongens en meisjes, zal nog een keer komen. Paulus die schrijft verder in vers 13. Verwachtende de zalig hoop en de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Het een volgt natuurlijk uit het ander en dat is begrijpelijk. Als je het licht niet gezien hebt dan en genade je niet onderwijst, dan zal je ook niet vooruit gaan kijken naar de volgende verschijning van de Heer Jezus. Maar wie zijn verschijning hebben lief gekregen. Die met Paulus mee gaan in de verwondering. Hij is ook aan mij verschenen. Die kunnen niet wachten totdat hij opnieuw verschijnt op de wolken van de hemel. Dan wordt de verwachting levend. We gedenken de verschijning van de Heer Jezus dat niet alleen maar in de achteruitkijkspiegel, gemeente. Maar dit is de ware adventsgestalte van de kerk, die ook na de eerste kerstdag doorgaat. We leven tussen de verschijningen van de Heer Jezus in, levend vanuit wat zijn eerste komst ons bracht. Daarover zo nog meer. Zien wij vooruit op zijn tweede komst. Verwachten, dat is een hele sterke, hartgrondige houding. Daar richt je aandacht zich op. Dat is het mooiste, het heerlijkste wat je kan bedenken. De Nederlandse geloofsbelijdenis die drukt het zo mooi uit. Naast alles wat er beleden wordt, gezegd wordt over zo is ons geloof. Schieder de Bret dat zegt met het oog op de wederkomst. Dan hoor je hem ook iets heel persoonlijks erbij zeggen. Daarom verwacht mijn ziel die dag met een groot verlangen. Zeg eens eerlijk, jongens en meisjes, gemeente. Kijk je uit naar die dag. Wat verwacht je van zijn verschijning? Misschien ben je heel eerlijk. En zeg je, het houdt me eigenlijk niet zo bezig. Of het komt nog niet uit. Toen vroeger wel eens over de wederkomst gepreekt werd en ik een jaar of 10 was, dook ik altijd diep weg in de schoot van mijn moeder. Niet over praten, dominee, dit durf ik niet. Dit wil ik niet. Dat vond ik zo eng, want als de Heer Jezus komt, gaat het dan wel goed? Kan ik hem wel onder ogen komen? Ik hoop dat je zegt, nou, dat herken ik niet. Maar toch is het wel iets waar we ons op moeten bevragen, gemeente. Hoe is het met die verwachting? Als de Heer Jezus over die verwachting spreekt in het Matthäus-evangelie, dan tekent hij de houding van de kerk met die 10 meisjes. Ze slapen allemaal. Het is geen positief teken wanneer hij ons wakker moet maken bij zijn komst. En daarom is het nu ontwaakt u die slaapt en Christus zal over u lichten. Paulus spoort je aan. Hij bemoedigt je met Titus. Wij verwachten de zalige hoop. Zalige hoop. Zalig, dat is een eigenschap van die hoop. Als je hoopt, dan vult je ziel zich met God. Want het is de hoop van onze God en zalig maken, Jezus Christus. Dat is toch zalig? Dat je gelukkig bent in de ware zin van het woord. Vol van God. Genoeg aan God. Hunkerend, verlangend naar God. Ik blijf de Heere verwachten. Dat zing je vanuit die houding. Omdat je ziel op God is aangelegd en hij alleen jou kan vervullen. Zo gelukkig ben je alleen al in die verwachting, die bitterzoete ervaring van hier beneden is het nog niet, maar hij zal komen. Die Israël en ook mij verlossen zal. Zijn komst volmaakt mijn heil. Gemeente, het was echt gelukkig kerstfeest, Christusfeest, als hij je verschijnt. Wij verwachten zijn verschijning. Hij komt terug. Alle oog zal hem zien. Ja, dan wel. Alle oog. In één keer de hele wereld. En iedereen zal zich voor hem buigen. Er is geen mens meer op aarde te bedenken die dan niet zijn knieën zal buigen en zijn mond zal openen om Christus de Heere te belijden. Maar hoe doe je het? Vrijwillig en met liefde, omdat zijn komst je heil volmaakt. En je hebt nu al verwacht, of zal je dat gedwongen doen? Omdat zijn komst je nog overvallen zal en je dan wel zal moeten. Wie zijn komst nu verwacht, die leeft vanuit zijn eerste verschijning, die zal dan het volmaakte geluk ontvangen, het geluk wat van zijn aangezicht straalt. Het zal uw geluk ten hoogste toppunt doen stijgen. Dat zal het dan goed zijn. Nooit meer zonde. Geen enkele zwakte meer. Geen last meer hebben van je begeerlijkheden. Die je moet verloochenen. Waar je actief nee tegen moet zeggen. Nooit meer het zoeken, het tasten naar God. Hoe is het? Omdat ik in de duisternis geboren ben. Nooit meer. Nooit meer. Nooit meer. Ook geen zondaar die nog op aarde is overgebleven. Geen onrecht in en om je heen. Alleen maar God in Christus bedoelen. Gemeente, dat is toch zeer verre het beste. Wanneer Hij zal komen. Wat een heerlijk verschil zal dat zijn. We gedenken in deze periode vooral Christus' eerste komst, eerste verschijning. Maar wie zag Hem echt, hè? Wie zag Hem hoe Hij echt is en was? Die besefte en geloofde dat het vlees geworden wordt Gods heerlijkheid aan de dag legt. Christus heeft zich ontdaan van al zijn heerlijkheid. Hij kwam tot ons heel gewoon, Gods zoon, mensenzoon, zo zingt een lied. En Paulus voegde bij de Filippenzen aan toe, hij werd daarbij onze gelijke als slaaf onder de slaven. Maar bij zijn tweede verschijning, gemeente, laat hij zich in zijn volle heerlijkheid zien. In de majesteit en de glorie van God. Bekleed met Gods glans. Gods eeuwige heerlijkheid. Paulus houdt het hier dan ook heel dicht bij elkaar. Wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van onze God. En dan moet je eigenlijk geen onderscheid lezen tussen wat er daarna volgt. Tussen onze God en zaligmaker. Hij houdt het hier bij elkaar. Een hele rijke verwoording van wie Christus is. Onze God en zaligmaker. Dat moet je dicht bij elkaar houden. Wij verwachten de verschijning van de goddelijke Jezus. Gemeente, dan zal je Hem zien zoals Hij altijd al is geweest. Zoals Hij ook was toen Hij naar deze wereld kwam. Maar alles onder de bedekking van zijn mensheid. Dan zal je Hem zien zoals Hij was en is. En dan kan ik me inderdaad voorstellen dat je zegt, gaat dat wel goed? Gaat dat wel goed? Niet alleen maar als kindje van 10 jaar, nog niet klaar voor deze dingen. Bang voor wat zijn verschijning je zou brengen. Gaat dat wel goed? Dat vragen zelfs Jezus' discipelen. Wanneer Jezus over de laatste dingen spreekt. En Hij aankondigt dat met grote tekenen in de hemel en op de aarde de Zoon zal verschijnen op de wolken van de hemel. Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, ja, dan zal ook uw hart bezwijken van vrees en verwachting van deze dingen. Maar heft dan uw hoofd omhoog, omdat uw verlossing nabij is. Uw verlossing, die Hem kent als redder, als verlosser, hoeft de komst van de Heer Jezus als rechter niet te vrezen. Is Hij je zo verschenen, gemeente? Dat is de vraag die vandaag uw aandacht blijft vragen. Dan gaan we nu naar het laatste. Dat zou je kunnen samenvatten met het woordje gegeven. Gods zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. Het onderwijst ons de levenswandel die erbij past, aan de ene kant nee, aan de andere kant dat wel, je wereldse begeerte verzaken, een nieuw godvruchtig leven te leven. En het zorgt ervoor dat wij Jezus' tweede komst verwachten in heerlijkheid. Maar hoe komt het nou zover dat in jouw leven dit ook praktijk wordt? Mooie woorden, prachtige kerstgedachten, die zijn er genoeg en die verwaar je straks weer in de flow van je leven. Wat heb je daaraan als het erbij blijft? Het viel me op, gemeente, dat Paulus hier schrijft dat de zaligmakende genade verschenen is aan alle mensen. Daarbij trekt hij een heel royaal, een ruim gebaar. Je kan niet zeggen, nou, God sluit mensen uit, God maakt onderscheid. Maar dat hij het daarna houdt bij hele persoonlijke taal aan alle mensen. Maar daarna spreekt hij verder over ons, Paulus en Titus en wij. Wie bedoelt hij hier? Nou, Paulus en Titus, zei ik al, zijn oprechte zoon, overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof. Hoofdstuk 1, vers 3. En in vers 9 voegt hij daar nog een kenmerk aan toe. Iedereen die zich aan het betrouwbare evangeliewoord houdt. Nou, dat is zeg maar het profiel van de mensen over wie Paulus hier schrijft. Toets jezelf er eens aan. Het gemeenschappelijk geloof. Het geloof dat beleden wordt. En in zijn kern, toen was er nog geen geloofsbeleid is, was dat wel dit. Christus is Here. Kyrios. En allen die zich aan het betrouwbare evangeliewoord houden. Ook dat zou je kunnen samenvatten met die ene uitspraak. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waarde tot Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Nou, hoor je daarbij? Is dat ook uw kenmerk? Zou Paulus dat ook van u kunnen zeggen? Dan schrijft hij verder wat het je gegeven heeft. In vers 14, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Je kan zeggen, dit gemeente, dit is de basis, de kern. Het directe gevolg van de eerste komst van de Heer Jezus. Zijn komst naar deze aarde, zijn leven en zijn werk, het offer dat hij bracht aan het kruis. Je kan het allemaal samenvatten met, hij heeft ons gegeven. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Met kerst, mag ik het zo zeggen, jongens en meisjes, met kerst heeft God het allergrootste cadeau in deze wereld neergelegd. Het cadeau van zijn zoon. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. En wat ontvang je nou als je dit cadeau uitpakt? Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Niet voor alle mensen, dat is helaas de praktijk. Christus verschijnt aan alle mensen. Maar niet iedereen komt tot geloof. Maar voor iedereen die zijn verschijning heeft liefgekregen, is dit het zalige gevolg. De zalige invulling, vervulling van dat cadeau. Van zijn komst in het vlees. Al zou je dit alleen maar onthouden, jongens en meisjes. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Voor ons. De heerlijkste en grootste kerstgave die je maar kan bedenken. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Hij komt zichzelf brengen. Hij komt niet voor zichzelf. Maar hij komt om jou zichzelf te schenken. De zaligmakende genade van God in eigen persoon. Om zich persoonlijk voor u, voor jou op te offeren. Om alle goddeloosheid, alle wereldlijke begeerte. Alle wetteloosheid, alle vuil van de zonde waarmee je verontreinigd bent, voor zijn rekening te nemen. En nog zegt hij tegen jou en tegen u, als je dat cadeau nog niet hebt ontvangen. Nog zegt hij tegen u en tegen jou, geef mij de schuld maar. Schrijf het maar op mijn rekening. En tegen de Vader zal hij dan zeggen, Vader, reken hun zonde maar met mij af. Zo komt hij zichzelf brengen. En met een paar woorden, gemeente, is alles gezegd. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Het is een voldongen feit. We leven met kerst, met Goede Vrijdag, met Pasen, met Pinksteren zelfs, met Hemelvaart. Het is allemaal volbracht. Aan het kruis heeft hij het uitgeroepen. Het is volbracht. Hij is zich gegeven tot in de dood. Tot in de hel van Gods toorn. En het avondmaalsonderwijs zegt u het iedere keer. Ik voor u. Ik voor jou. Omdat jij anders de eeuwige dood sterven moest. Ik voor u. Gegeven. Wat een bevrijding, gemeente. Als je dat mag geloven. Als dat in je gaat geloven. Christus heeft zichzelf gegeven. Opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. Wetteloosheid. Weer denk je van, hoe kan het nou? Paulus schrijft hier aan de christelijke gemeente. Dan mag je toch verwachten dat de wet van God over alles gaat. En alle mensen regeert van binnenuit. Nou, we hebben net erover nagedacht. En u kent uw eigen hart toch? En u weet, wij zijn mensen onder de mensen. We ademen de geest van de tijd in. We zijn net zo goed uit de aarde aards als ieder ander. We moeten er elke keer losgescheurd worden. De wetteloosheid, het profiel van de mens in de eindtijd. Dan openbaart de mens de wetteloosheid zich. Dan maakt hij zich breed. Het toppunt van zonde. God doet er niet toe. Je bepaalt zelf wat goed en wat fout is. En het komt angstig dichtbij, gemeente. Wat ik vind. hoe het voor mij voelt. Dat moet kunnen. En laat niemand daar wat van zeggen. En als je daar met je vinger naar wijst, dan ben je intolerant. En dan beperk je iemand in hoe die wil leven. Ik wil vrijheid. Dat is de manier van leven van vandaag. En het lijkt vrij. Het lijkt heerlijk vrij als niemand je zegt van dit is goed, dit is fout, bepaalt vooral zelf. Het lijkt zo vrij. Zo dacht ik het ook als kind. Als je niet je laat leiden door wat God zegt. Maar je bent echt in complete slavernij geraakt. Als je overgeleverd wordt aan je eigen vrijheden. Dan word je gekidnapt door de boze. Je bent in de dodelijke wurggreep van de slang. Je komt niet meer los van de zonde. Behalve en totdat hij je verschijnt. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Zo schrijft Johannes in zijn brief. Opdat hij de werken van de Satan verbreken zou. Wat heb je hem nodig en wat een bevrijding geeft hij. Hij maakt je vrij van alle goddeloosheid en alle wetteloosheid. En wat nog meer. Hij is verschenen om voor zichzelf een volk te reinigen. Zoveel heeft hij nou voor je over gehad. Zijn komst, waarbij hij je alles geeft, wordt bekroond met bloed. Zoveel heeft hij gegeven om zijn kostbaar bloed, dat reinigt van alle zonden, over jou te sprenkelen. Hoe vuil je ook bent en wat je ook meebedraagt aan zonden uit het verleden en uit het heden. Het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. Hoe diep je je ook schaamt. Er is kracht in dit bloed. Zo reinigt hij je, zodat je bij zijn volk mag horen. Paulus die sluit hier aan bij het taalveld, wat hij ook van Mozes kent. En wat ook in andere delen van de Bijbel terugkomt, zoals in de Petrusbrief. De Heer zegt tegen het volk dat hij bevrijd heeft uit slavernij, uit Egypte. U bent voor mij een heilig en een verkregen volk. Je wordt gereinigd om bij mijn volk te horen. Niet alleen maar bevrijd, maar ook gereinigd. En het woordje reinigen, dat is veel meer dan alleen maar schoonmaken. Dat betekent ook dat je voor God mag naderen, voor God kan staan als een priester in zijn dienst. Als een zondaar die in de tempel met zijn hand op het offer leunt. En zo zijn God mag ontmoeten en de vergeving, de genade, de bevrijding ontvangen mag. Gemeente, wat een kracht zit er in de verschijning van de Heer Jezus. Wat een verschijning. Zo'n kracht. Dat hij jou schoonmaakt en vrijmaakt. En dat hij een ijver geeft die niet te bedwingen is. Ijverig in goede werken. Daar eindigt het mee. Dat het je lust en je leven wordt niet een moetje. Van nou, ik moet ook dit nog doen en ik moet ook wat aan God doen. Dan is het een signaal dat je er helemaal niets van gezien hebt. Maar een ijver die in je ontstoken wordt, die de Heer Jezus met zich meedroeg toen hij naar deze wereld kwam. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in mijn binnenste ingewand. Mijn ijver brandt, zegt hij dan. Gemeente, wie zo leeft, van de eerste verschijning van de Heer Jezus, kan met hoop en verwachting zijn laatste verschijning tegemoet zien. Amen. Laten wij nu danken en bidden. Ook aan het einde van deze dienst komen wij tot u, o grote en heerlijke God. Wij danken u dat uw verschijning zich ook vanmorgen herhaalde en dat u verscheen in het gewaad van uw woord. In het behagen om uw zoon aan zondaren te openbaren. Zo mogen wij deze kerstdagen in uw handen teruggeven. Het behaagde u om uw zoon aan ons te openbaren. En heren, dan bidden wij u voor ons allen, voor jong tot oud, klein en groot, wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen, dat dit ook gebeuren mocht in ons persoonlijke hart en leven. Ook aan mij. Dan hebben we een goede kerst. En mogen we hemelhoog uitzien naar uw komst, Heere Jezus. Uw komst in heerlijkheid. Dat alle oog u zal zien. En dat iedereen u zal zien zoals u werkelijk bent. Onlogenbaar. Niet meer weg te denken en weg te drukken uit het leven. Uw volle glorie. Heren, we kijken vooruit. En wij zeggen het met de geest mee die ons voorzegt. Kom, Heere Jezus. Ja, kom met haast. Wat zal dat een vreugde geven voor al uw kinderen? Een vreugde die zijn weerga niet kent. Die alles van het hier en nu doet verbleken. Hoe goed en hoe mooi het ook is. En hoezeer wij u daar ook voor danken. Wij danken u als wij omringd worden door mensen die ons lief en dierbaar zijn. Wij danken u voor het goede van het leven. Wij danken u, Heren, voor de orde in ons land. Ook wordt de orde niet geregeerd door uw goede wetten. Wij danken u dat u een gemeente gegeven heeft waar uw woord klinkt. Dat er een kerk in Nederland door u in stand gehouden wordt. Wij danken u, Heren, voor die vele zegeningen. En wij bidden u tegelijkertijd ook om die zegeningen altijd naar u terug te laten voeren. Naar u de zegenaar. U bent het die ons dit geeft. Heren, we bidden u ook voor onze samenleving. Onze overheden in het bijzonder, dat die zich laten leiden door uw goede geboden. Geef orde en rust in ons land. Ook met een wankele regering die wij vandaag de dag kennen. Waarbij zoveel spanningen bestaan en het zomaar kan eindigen. Wij vragen u om wijsheid voor alle leidinggevende personen, de ministers, de staatssecretarissen. We bidden u ook voor onze koning, die met een bijbelwoord zijn kersttoespraak wel vulde rondom verdraagzaamheid. Heren, we verlangen er ook naar dat onze koning en zijn huis het bij de Heere Jezus zal zoeken. Wat zal dat een gevolg hebben voor onze samenleving? Heren, denk aan uw kerk. Hier in onze samenleving. En wij vragen u, laat de kerk een pilaar zijn van vastheid en van getrouwheid aan uw woorden. En een licht op de kandelaar zijn. Dat op elke preekstoel het evangelie klinkt. Dat uw geest het gebruikt, geef een herleving in onze samenleving, in onze kerk. Breng mensen tot u. Heren, zegen ook deze evangelisatie met de broeders van het bestuur. Geef leiding. Geef wat nodig is om de gemeente voor te gaan. Om de weg door uw woord te laten bepalen. Heren, we bidden u voor de wereld waarin wij leven. Wat is er veel aan de hand? En het is ongetwijfeld al vele malen gebeden, ook vanaf deze preekstoel. Wij vragen u, Heren, om in het wereldgebeuren waar zoveel geweld is en waar dat met kerst beslist niet minder wordt, om uw vrede te laten neerdalen. De vrede door de komst van de Heere Jezus. Vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. Heere, laat het zo mogen zijn in Israël. Dat er geknield wordt voor Jezus, de Messias, de gekomen, de verschenen zaligmaker. En dat het gebeuren mag door Jood en Palestijn. Aan beide zijden van het conflict. Zoals het nu ook al in beperkte mate gebeurt. Heere, we bidden u, wil daar vrede geven, ook in alles wat er plaatsvindt. Breng de gijzelaars terug voor zover nog in leven. Laat het geweld ophouden. Geef dat Israël zich veilig mag weten. Ook al weten wij dat het een vraag is tegen beter weten in. De islam zal zich nooit met de Jood verzoenen. De islamiet zal nooit zeggen, de tempelberg is voor de Here. En daarom bidden wij u, Here, om de komst van uw Zoon, die dit alles anders zal maken. Here, gedenk ondertussen de Palestijnen, de Joden, de islamiet, de boeddhist, de hindoeïst, de vele mensen die uw naam niet kennen. Wil door het evangelie ook zondaren uit deze kringen bereiken. Heere, gedenk uw kerk in de vervolging, in de verdrukking. Wees daar waar geen kerst gevierd mag worden, maar waar uw komst alles betekent. Heere, zo leggen we onze gebeden voor u neer. Dankend voor alles wat u deze morgen en deze dagen ons gegeven heeft. Zegen wat goed was, vergeef ook wat verkeerd is geweest. In spreken, in luisteren. En laat het woord zijn werk in ons leven doen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit de lofzang van Simeon het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemel stroomstaalt. Volk bij volk in de ogen. De lofzang van Simeon, het eerste vers. Gemeente, verheft dan nu uw hart tot God en ontvangt voor u en iedereen die bij u hoort de zegen van de Heer. En ga dan verder in vrede en wees tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u en jou genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Zegen.